Goeiedag, het is vandaag zondag 6 juli 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 466ste aflevering van deze podcast. Op 10 april 2025 was er weer eens een Skeptics in de Pub in Gent. Daar werd de bekende wiskundige, filosoof en medestichter van Skep, Jean-Paul van Bendegem, ondervraagd door Marleen Finoulst en Tim Trachet. En van Bendegem is in zijn nopjes. Wie hem al wat kent, herkent onmiddellijk zijn sappige vertelstijl. De volledige avond heb ik in 4 stukken opgesplitst en vandaag horen jullie het tweede deel. Skeptics in de Pub met Jean-Paul van Bendegem, deel 2.
Dus misschien tijd om een paar vragen aan het publiek te laten, want het is niet de bedoeling dat wij zitten te praten over het een en het ander.
Gelooft er iemand in toeval?
Of zijn het mensen?
Ja, nee.
Dat is geen geloof. Hè?
Ja. Je gelooft dat toch niet? Nee. Is er of
het is
er
niet? Het is er niet.
Maar zijn er...
Geluksgetallen, was ik aan het denken er straks.
Geloven
in geluksgetallen. Getal 3.
Maar bepaalde getallen worden meer aangewerkt in de lotto dan andere. Dat is toch wel
duidelijk. Ja, natuurlijk. Maar ja... Wel, het verdient aanbeveling om zeker ook getallen te kiezen, toch een paar ervan, boven de 31.
Ah, ja.
Want dan ben je al van al die mensen verlost die zich beperken tot de maanden.
Tot geboortedatum.
Geboortedatum van de papa, van de mama. Dan weet je, dat komt allemaal onder 31 uit. Hè? Daarentegen, vooral duidelijkheid, de combinatie 1, 2, 3, 4, 5, 6 moet je echt niet spelen. Hè? Want als die uitkomt ooit eens... Misschien niet meer in dit universum, gaat er met een hoop mensen mogen delen. Hè? Oh ja, ik neem aan dat het gros van de wiskundigen, als die spelen, spelen die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus wees verrassend, doe 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Ja, van 7 gesproken, hebben priemgetallen een voorkeur of niet? Dat is te moeilijk, priemgetallen. Weet iedereen wat priemgetallen zijn? Dat is prachtig. Dat is een getal dat niet teelbaar is.
Door zichzelf
of door 1. Dus bijvoorbeeld 5 is een priemgetal, 7, 17, 13 enzovoort. Maar bijvoorbeeld niet 16, niet 15. 17 is een mooi priemgetal trouwens, hè? Maar je kunt er regelmatig 17 ook construeren, zei Gauss.
Juist, en 17 is een viervoud plus 1, dus moet het te schrijven zijn als de som van 2 kwadraten. En 17 is 16 plus 1, 4 kwadraat plus 1 kwadraat.
Voilà,
dat is wiskunde. Kijk, dat is een prachtig voorbeeld. Hè? Die priemgetallen, dus je weet, je zoekt die getallen met exact 2 delers. Daardoor sluit je 1 uit. Dat is wel handig. Weet je nog de unieke ontbinding in priemfactoren? 6 is gelijk aan 3 maal 2, 15 is gelijk aan 3 maal 5, 8 is 2 maal 2 maal 2. En dat kun je niet verder ontbinden dan dat. Ja. Wel, als 1 zou mogen meespelen, dan heb je geen unieke ontbinding meer. Want dan is 6 2 maal 3, maar ook 1 maal 2 maal 3, maar ook 1 maal 1 maal 2 maal 3. Dat is van voegte, die 1 moet eruit. Dus 2 verschillende. Normaal gezien, de afstand tussen priemgetallen is minimum 2, behalve 2 en 3. Dat is zot, hè? Er is wel degelijk een paar priemgetallen, 2 en 3, die elkaar opvolgen. Het is ook het enige paar. Dus de kleinste afstand moet zijn 2, omdat een priemgetal moet oneven zijn. Als het even zou zijn, behalve de 2 dus, als het oneven zou zijn, is deelbaar door 2 en kan het ook nog een priemgetal zijn. Dus het moet oneven zijn. De kleinste afstand is 2. Wij weten nog altijd niet of dat er oneindig veel van dat soort koppels zijn.
Voilà.
17, 19, 41, 43. We hebben het al berekend tot... ik weet niet juist wat het is. Ik denk 10 tot de macht 12 op dit moment. Dus dan zitten we aan een biljoen. En het klopt. En je weet dat de afstand wel groter wordt enzovoorts. Dus dat het zeldzamer wordt. Maar dat staat niet in de weg dat er altijd oneindig veel kunnen zijn. En dat is wat Galilei zo door de geïntrigeerd door was. Hè. Als we zouden afspreken, iemand die goed en snel kan rekenen, ik som de getallen op vanaf 1. 1, 2, 3, 4. En jij in parallel met mij geeft de kwadraten van die getallen. Dus gelijktijdig zeggen we 1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25. Als wij zo zouden blijven doorgaan, dan gaan wij op het einde van de rit, als je dat kunt indenken, wat dat zou betekenen, dat we op een bepaald moment alle twee gaan zeggen, dat is dan ook klaar. Maar stel u voor, dan gaan wij dus wel evenveel getallen geteld hebben. Want iedere keer als ik een getal heb gezegd, heb jij dat ook, heb jij het kwadraat gezegd en omgekeerd. Maar toch zijn er minder kwadraten dan getallen. 7 is geen kwadraat. Hoe kan dat nu? En de Galilee was daar totaal perplex van. En dus zei hij, misschien bestaat oneindige wel, maar je kunt er niets over zeggen. Je kunt daar niks zinvols mee doen.
Dat zei begrip oneindig.
Ja. Oneindig, ja. Moeilijk begrip.
Maar...
Is oneindige getal, eerste vraag.
Wow. Daar begint het al, hè.
Voilà. Ik ga vertellen tot 10 en als... Ik zeg je disqualificeert.
Oké, ordinaal getal. Ja, maar verder wil ik niet gaan. Kardinaal getal krijg ik niet over mijn hart.
Bon, door die ingewikkeld mensen die geen wiskunde hebben gedaan. Nee, maar goed, men zegt bijvoorbeeld in het leger, uw verstand opnieuw en uw dikker oneindig. Heeft dat zin?
Metaforisch heeft dat heel zeker zin. Ja. Ik neem aan als we zeggen, hij staart weg in blauwe hinijns, dat gelijkaardig is. Het niet meer gefocust zijn als uitdrukking van het oneindige. Of pak nu Wittgenstein, hè, in zijn Tractatus Logico-Philosophicus. Alleen die leeft eeuwig, die enkel in het nu leeft. Dus geen geschiedenis, geen toekomst, enkel nu. En niet een nu gevolgd door een nu en dan nog nu. Maar één nu. Ja, dan leef je eeuwig. Ik vind dat een heel mooie gedachte. Ik kan er niets mee aanvangen. Ik kan er mij niets bij voorstellen. Maar ergens snap ik het wel. Wat je in feite zegt, als ik u de tijd afpak, dan leef je eeuwig. Hè? Want ja, je hebt geen standaard meer om mij te maken. Maar goed, nu zijn we weer een andere weg gaan bewandelen.
Ben je veel bezig met zo'n gedachte?
Ja. Want Wittgenstein, in zijn tractatus, stond hij voor het grote probleem, wat moet ik doen met de wiskunde? Want hij kon die geen plek geven in heel zijn prachtig systeem, dat uiteindelijk toch niet adequaat gebleken is. Wat zou je ons verwachten? En hij kwam tot een waanzinnige, maar eigenlijk mooie conclusie om te zeggen, wiskunde dat gaat over niks. Getallen, dat bestaat niet. Maar als wij neerschrijven 2 plus 2 is gelijk aan 4, dan wil dat zeggen, als je ergens een zin maakt, er waren 4 mensen aanwezig, dan mocht je die 4 uitvegen en vervangen door 2 plus 2. Het zijn vervangregels. Dat is alles. Maar de wiskunde zelf drukt niks uit.
Definitie?
Wauw. Goh, nee, want een definitie bepaalt weer iets. Hè. Dit is een regel, dus je kunt alleen maar over het gebruik van die regel discussiëren. En zeggen, die regel mag je daar en daar gebruiken en alleen op die manier gebruiken. Het zijn eerder handleidingen, als je wilt.
Ja.
Ja, veel meer dan
deze. Hoe kies je dat dat niet per se gelijk is op
de oei, omdat hij de waarheidstafels kan... Dus, nee, sorry. Dat is een belangrijk onderdeel van zijn hele constructie van die traktaat, dus wat het zo ongelooflijk maakt. Nee. Kijk, mensen beginnen weg te lopen nu. Nee. Ja, Wittgenstein, nee, hè, als je daarover... Nee. Ik kan nu tegen veel, maar...
Durft iemand een vraag stellen, Jean-Paul?
Ja.
Mag hè? Ja.
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 En eigenlijk, we definiëren dat als getal, dus is dat deelbaar en ook als 1. Dat wordt ook meer. Dus je maakt dat als beste definitie. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, wiskunde is ontologisch reëel. Dus dat los van het menselijk gedrag.
Mm-hmm.
Anderen zeggen, nee, wiskunde, dat is door de mens uitgevonden eigenlijk.
Wel, ten eerste, de discussie is nog altijd lopende. Dus we zijn er nog altijd niet aan uit. Want er zijn heel goede argumenten te geven om te zeggen dat wiskundige uitspraken een waarheidswaarde hebben. En een waarheidswaarde hebben betekent dat ze iets beschrijven in een wereld. Hoeft daarom niet deze wereld te zijn. En voor sommigen zeggen wel, het gaat over deze wereld. Dus in deze wereld kunt jij het getal 2 tegenkomen. Maar anderen zeggen, nee, het is een andere wereld. Maar dat geeft niet, dat is even realistisch. Omdat je zegt... Ja. Omdat je zegt, daar moet dat het geval zijn. De andere kant die zegt, nee, het is inderdaad een constructie van de menselijke geest. Wij in onze omgang, doorheen onze evolutionaire geschiedenis, hebben technieken ontwikkeld om met die wereld te kunnen omgaan. En wat zijn de klassieke voorbeelden? Een konijn dat in staat is om 2 vossen te herkennen in een omgeving, heeft een voordeel tegenover een konijn dat zegt, ah, een vos. Als er daar nog een vos zit, heeft het dat beest niet gezien. Kijk, dat konijn zijn we kwijt. Maar dat konijn dat zegt, een vos, oh, godverdomme, nog een vos. Ik ben weg. Dus dat is ondertussen wel degelijk heel mooi aangetoond, de zogenaamde subitizing. Het is niet dat konijn aan tellen gaat. Hè. Ik bedoel, een vos, daar nog een vos. Hoewel, je kunt afvragen, de experimenten met de vissen. Je steekt ze in een labyrinth. En dat labyrinth heeft 7 armen. En aan het uiteinde van elk van die armen ligt er voedsel. Nu, wat een aantal van die visjes blijkbaar doen, is niet dat ze van het ene naar het andere gaan. Maar dat ze bijvoorbeeld 7, dat ze om de 3 gangen gaan kijken. En als je dat op die manier doet, na verloop van tijd, heb je ze allemaal gedaan. En dus dan denk je van, oh wauw. Nu, dat hoeft geen wiskundige, er is geen daarom wiskundige kennis aanwezig, maar je begint het idee te krijgen dat wij vanuit onze evolutionaire geschiedenis al een aantal elementen meedragen die ons toelaten om wat we dan later als wiskunde zullen benoemen, om dat al paraat te hebben. Dus we zijn, je zou kunnen zeggen, dan evolutionair niet voorbestemd, maar we dragen al het materiaal in ons om tot wiskunde te kunnen komen.
Als je nu voor een opdeling maakt in de wiskunde, alle subdisciplines, zullen we daar kunnen zeggen, deze discipline is voor de mens. Om is er ook geen leiding te krijgen?
Oké, wel... Iemand die ik denk een verwante opvatting aan wat u nu beschreven heeft verdedigd, is Kroniker. Die ooit heeft een zeer, zeer mooie uitspraak. De lieve God heeft ons de natuurlijke getallen gegeven, al de rest is mensenwerk. Dus ik zou geneigd zijn om te zeggen, oké, vervang die. De lieve God heeft ons we hebben een evolutionaire voorgeschiedenis en we hebben daaruit de wiskunde kunnen ontwikkelen. Het is een prachtig artikel van de Amerikaanse filosoof Nicholas Rescher, die de gedachteoefening maakt. Stel je eens voor een wereld waarin alles liquide is. En dus waar je zou kunnen wezens hebben zoals wij, bewuste wezens, maar in liquide vorm. Tot welke wiskunde zouden die komen? Dus... daarmee heb ik al een stukje aangegeven dat ik zelf dus aan de kant sta van die opvatting die zegt, wij maken dat. Maar waarbij je in het achterhoofd moet houden dat wij perfect in staat zijn om dingen te maken waarbij we daarna voor een deel de controle erover verliezen. Ik bedoel, schaken bedenken, dat is niet de grote opdracht, hè? Het heeft een tijdje geduurd voordat het een standaardvorm heeft gekregen. Maar het aantal partijen dat je kunt spelen in schaak overtreft het aantal elementaire partikels in het universum. En nu zitten we dus verveeld met het feit dat wij zelf daar geen overzicht meer over hebben. En dat merk ik wel bij een aantal filosofen ook, de gedachte dat als wij het zelf gemaakt hebben, moeten wij toch ook een totale controle en inzicht hebben daarover. En dat is naar mijn idee manifest niet waar. We hebben al 1 groot experiment gehad en zie maar waartoe het geleid heeft. Het bedenken van geld. In oorsprong zeer onschuldig. Ik bedoel, ik ga je niet hier uitbetalen dat jij geladen met goud nu straks naar huis moet gaan. Weet wat, als je thuis komt, ga bij die langs. Ik heb hier een briefje mee van mij. Dan gaat die je dan dat goud uitbetalen. Dat is veel veiliger. En lap de eerste cheque. Grosso modo. Dan denk van, dat volg ik. Maar nu? recente dagen met die beurs. Dat, wat was het mooiste wat ik ooit heb gelezen in de krant een aantal jaren geleden met de vorige bankencrisis, 2008 was dat? Ja, hè? Op één nacht waren in de kluizen van die of die bank 2 miljard euro verdampt. Daarvan, dat wist ik niet dat dat ook kon. Dat dat geld kon verdampen. Dat ze die kluis hebben opengemaakt en dat dat vocht van de muur liep. Maar dat is een andere zaak, sorry. Dus ik sta ook aan de kant van, maar met het grote plezier dat het ons voor een belangrijk deel ontsnapt. En dat we nu zelf moeten zitten zoeken tot en met op relatief eenvoudige vragen. Hè? Zoals, is elk even getal groter dan 2 de som van 2 priemgetallen? Allee, eenvoudig kun je een vraag toch niet stellen? Dat weten we nog altijd niet.
Dat doen we dan denken aan artificiële intelligentie, waar we ook op de duur het vat erop verliezen.
Ik vind het altijd heerlijk om met chatbots halverwege er een vraag tussen te gooien die er niks mee te maken heeft. Om te zien wat gaat er nu gebeuren. En dus ik ga van Rotterdam en dan gooi ik er plotseling tussen. En voor de rest alles goed? Vraagteken. Dus ik heb een vraag gesteld. Hè? En wat je dan krijgt, meestal wordt het gesprek beëindigd. Ja?
Wat is daarom dat je ook dat is toch wel een formule die uitgewerkt is. Is dat wiskunde?
Nee, algoritme. Dat is een aantal.
Wel, die artificiële hersen kunnen zeggen dat alles gebaseerd is bij ons op het algoritme.
Ja. Nou, het mooie is dat ik nu kan een terugkoppeling maken naar jouw vraag over causaliteit. Want een heel interessante vraag is een keukenrecept, is dat een algoritme of niet? En velen zullen zeggen, nou ja, natuurlijk, voer die handelingen uit en dan gaat dat daar staan. Maar je kunt even goed zeggen, nee, bij mij ook. En ik had een exemplaar van de Morenenbond gekocht tweedehands. En dat had duidelijk op die pagina opengelegen. Dus ik dacht echt dat de omeletten groen waren. Hè. Dat is mij nog gelukt ook. sorry. Omdat daar speelt die causaliteit mee. Dat vuur moet werken zoals het hoort te werken. Dus je hebt een aantal ook causale relaties die meespelen om dat recept te kunnen laten slagen. Bij algoritmes in de standaard betekenis zijn het functies of opdrachten die moeten uitgevoerd worden en is er voor een deel een onafhankelijkheid tegenover de drager. Dus ik kan mij de meest gesofisticeerde robot voorstellen die alle keukenrecepten wereldwijd kan debiteren, maar zet die nu in een keuken, gaat niet veel gebeuren, niet? Die gaan niet weten hoe dat je dat vuur moet aansteken. En dat geldt voor mensen ook, hè, bedoel ik maar goed.
Maar misschien toch even uitleggen wat een algoritme is, want de vraag is uitdrukkelijk gesteld.
In principe is een algoritme een gecoördineerd geheel van instructies die, indien ze in de juiste volgorde worden uitgevoerd, een zeker resultaat moeten produceren. Dat resultaat kan zelf natuurlijk een waarschijnlijkheidsuitspraak zijn. Als ik vraag, ik gooi een muntstuk 10 keren op, wat zal de kans zijn om 10 keren kop te hebben? Ja, dat is een berekening die je nu uitvoert, maar het antwoord is een kans, 1 op 1024. Dus goed, maar dus dat. Zoals ik natuurlijk, als ik u... Kijk, nu kunnen we beginnen discussiëren. Stel dat iemand mij nu vraagt straks, ja, ik moet niet naar Sint-Pieters, ik zou naar Gent-Tampoort moeten. Kunt je mij de kortste weg geven? Dat kan ik doen. Maar dan zal ik toch meteen een aantal clausules moeten inbouwen. En dan is de vraag, ja, kunt je dat doen? Waarschijnlijk wel. Moet je dat inbouwen? Hangt er vanaf. Namelijk, ik moet er rekening mee houden waar de mogelijke werken zijn op dit moment. Dus moet ik zeggen, behoudens wegwerkzaamheden. En stakingen. En demonstraties. En zatte studenten. Ja. En baldadige senioren. Ja.
Hey, ik zat juist nog een keer berichting aan. Ja? Wat vraag als ik is dus het omgekeerde dat de wiskunde soms de realiteit voorspelt. Ik denk ook dat het gebeurd is dat de wiskunde verbinden sommen die later blijkbaar echt wel de realiteit blijken te beschrijven. Typisch voorbeeld, imaginaire getallen.
Ja.
Dus bestaat al heel lang. Het is heel lang als enkel een wiskundig akkefietje gezien. Ja, de wortel van mijn eeuw, dat is toch het meest absurde dat er bestaat. En nu blijkt dat dat enorm handig is in signaaltheorie om te gebruiken. Nee, al uw berekeningen van de elektronische schakelingen worden veel eenvoudiger als je met imaginaire getallen.
Ja, maar doe ik hier zelf iets in.
Dus, ik stel het niet gewoon, maar ik ben ervan overtuigd dat u...
In fasestroom, driefasestroom, kunt u dat ook gebruiken?
Ja. Ah ja, natuurlijk, ja. Het is eigenlijk een heel beknopte en compacte manier om rotaties te beschrijven. En dat is geniaal, hè? Als je dat kunt gemakkelijk doen. Ik bedoel, als ik, dan moet ik toegeven, in de les wiskunde, als ik de eerste keer zag staan en zij die het kunnen plaatsen, gaan het met mij meteen eens zijn. Het is maar één enkele formule, hoor. Ik bedoel, cosinus alpha plus i sinus alpha tot n de macht, dus de hele uitdrukking, is simpelweg gelijk aan de cosinus van n keer alpha plus i sinus van n keer alpha. Dan denk je van, wat? Daar zou we geen duit te werken. Kun je daarmee de binomiaalcoëfficiënten op een vrij elegante manier berekenen? Maar hoe kan dat nu? En effectief, dat is begonnen met Cardano, die in zijn algebraboek, de Ars Magna, spreekt over de vierkantswortel van min 15. En effectief, de term gebruikt in het Latijn, dit getal is stultus, dus dom, zo dom als dat groot is, maar ook zo handig als dat groot is. En daarom zal ik het gebruiken. Maar ik weet dat ik onzin aan het schrijven ben. En dan, maar goed, ik ga er ook vanuit...
Ik wil even een onderhoudstukje maken, want het is wel wat Cardano is een interessant figuur, want die heeft zijn eigen horoscoop gemaakt en dan zelfmoord gepleegd en dacht dat hij moest sterven.
Je hebt mensen die consequent handelen, kijk. Het is geen karikatuur die ik nu wil maken, want het succes van wiskundige theorieën, ook in termen van wat is het nut op korte of op langere termijn, dat verschilt al naargelang de casus. Die complexe getallen, dat is toch een lange geschiedenis geweest, hoor, om het goed te krijgen enzovoorts. Maar goed, wat je dus typisch ziet, dat is een ander mechanisme waar dan het speciale, zo gewild, of bijna het miraculeuze eventueel, voor een stukje verdwijnt. Iets wat wiskundigen ongelooflijk graag doen. Jij formuleert een probleem. Kunt je de som, kan een derde macht van een natuurlijk getal geschreven worden als de som van twee andere derde machten? We weten nu, het antwoord is nee, dat kan niet. Ja, en gelijk komt er iemand als Pierre de Fermat langs om te zeggen, god, het zou wel leuk zijn, mocht dat kunnen bewijzen in het algemeen. Dus is een n-de macht van een getal te schrijven als de som van twee n-de machten? Oké, je moet geduld hebben in de wiskunde ook. Want het bewijs van Andrew Wiles, gepubliceerd in 1995, is 367 jaar nadat Fermat dat heeft opgemerkt. Dus je moet ook geduld hebben. En een van de elementen om dat geduld te hebben, was dat een aantal technieken nog niet ontwikkeld waren. Waardoor, raar genoeg, zowel Herman Roelands als ik zelf, beiden niet in staat zijn om dat bewijs te lezen.
Ik ga toch eerst iets zeggen. Hè? In 1995 zijn we samen naar een vergadering van SCEP gegaan. En jij, en omdat je het openbaar voer niet wilde gebruiken, zit je bij mij op de VRT gekomen, waar ik werkte voor Teletext. En zijn we samen naar de opera in Antwerpen geweest. Dat was de bar dat we hebben dat vergaderd. Dus toen waren ze in de buurt.
Ja.
En ik had juist op Teletext gelezen, waar gezet zelfs, dat het bewijs voor de stelling van Fermat was gevonden. Gij,
want voilà.
Toeval bestaat natuurlijk niet.
Nee. Voilà. Nee, we kennen elkaar toen al. We zijn al twee wiskundigen.
We hebben wel de gewoonte om elkaar op toevalligheden op te schrijven.
Ja.
Dus in... De stelling van Fermat dat moment is bekend geraakt.
Dus stel nu terugkeren om het voorbeeld af te ronden. Hè, dus je hebt het dan het algemene geval. Voor een willekeurige exponent. En als dat natuurlijk zoveel jaren later blijkt dat er in de natuurkunde of ergens anders een vraag is naar die vergelijking, maar dan voor exponent, ik zeg maar wat, 23. Ja, dan uiteraard zeggen die wiskundigen, oh, maar dat is geen probleem. Hier, je moet dit pakken, overal waar n staat, schrijf je 23. En dan, omdat, en dat is nog een ander punt, en dat vind ik zo fascinerend, het kan voorkomen in de wiskunde dat als je een probleem veralgemeent, dat het eenvoudiger wordt om het te bewijzen dan een speciaal geval. Terwijl spontaan uw neiging moet zijn, ja, maar nee, als je het veralgemeent, dan zit je nu met zoveel gevallen. Ja, maar door het te veralgemenen, kun je andere patronen zien dan wanneer je telkens een apart geval gepresenteerd krijgt. Dus in die zin, ja. Maar om daar nog aan toe te voegen, het fenomeen dat als je op zoek bent naar een bewijs van een wiskundige bewering, één, als je dat bewijs vindt, dus ik zou zeggen als filosoof, construeert, maar de psychologische ervaring die je dan hebt, is dat dat bewijs er al was. Dat is zo sterk, dat is ongelooflijk. En nog erger, dat is dan twee, je hebt een bewijs gevonden, maar om het in het Gens te zeggen, trekt er niet op. Dat je weet van, oei, dat is lelijk. Oh, ik heb moeten die gevallen onderscheiden, daar die techniek gebruiken. Oh, en pas op het einde kan ik het weer allemaal proberen samenvoegen. En je hebt het gevoel, en let wel, dat gevoel kan bedrogen uitkomen, hè, vooral duidelijkheid, maar in een aantal gevallen heb je het gevoel, er is hier een binnenweg en ik zie hem niet.
We moeten zien dat het toch niet te abstract wordt hier. Hè?
Ja, ik wou net zeggen,
oh, sorry,
wie kan nog volgen? Wie kan hier nog volgen? Oké.
Okay.
Ah, kijk, ja, ja, voilà. Heel goed. We hebben geen bord.
Nee.
Ik vind het boeiend, maar complex.
Mag ik jullie verbeelding aanspreken? Zonder bord, hè? Stel u een gelijkzijdige driehoek voor. Daarbinnen past een cirkel. Dus als je het geen gelijkzijdige driehoek, daarbinnen een cirkel. Teken nu in die cirkel opnieuw een gelijkzijdige driehoek met de zijden evenwijdig aan die oorspronkelijke. Dus een driehoek, een cirkel en daarbinnen ook een driehoek. Als ik nu zou vragen, wat is de verhouding van de oppervlakte van die binnenste driehoek tegenover de totale driehoek? Wel, toen ik dat probleem voorgeschoteld kreeg, dat is mijn vaste methode van werken, assenkruis, coördinaten, ik maak er een algebraisch probleem van en ik ben vertrokken. En daar komt geen uitkomst uit dat je denkt, dat kan niet. Veel te eenvoudig. Dat is een typisch kenmerk voor wiskundigen. Dat is verdacht, je moet in de binnenweg zijn. Oké, ik zet de gedachteoefening voort. Je ziet het nog altijd, hè? Gelijkzijdige driehoek, cirkel erin, daarbinnen een gelijkzijdige driehoek. Die kleine gelijkzijdige driehoek, draai die een halve slag, dat die op zijn punt staat. Dus wat zie je dan als je nu de cirkel wegdenkt? Je ziet een grote gelijkzijdige driehoek en daarbinnen een gelijkzijdige driehoek op zijn kop. En dan zie je meteen dat die driehoek in het midden daar dezelfde oppervlakte heeft als die erboven, die er links van en rechts van. Met andere woorden, het antwoord is een vierde. Kijk, dat is wiskunde, wat mij betreft. Ja. Sorry.
Nog een paar vragen aan de Vox Populi.
Pauzeren we even hier? Of,
ja, misschien een pauze inlassen om ons brein te laten rusten. En eventjes een drankje halen. Ja, we gaan dat doen. We gaan een pauze nemen.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek Feitenkennis van Hans Rosling. Rosling zei: wij vinden simpele ideeën heel aantrekkelijk. Ik noem deze voorliefde voor één oorzaak en één oplossing het eenpersoonsperspectief-instinct. Zo kan het simpele en mooie idee van de vrije markt bijvoorbeeld leiden tot het simplistische idee dat alle problemen één oorzaak hebben: overheidsbemoeienis. Zo kan ook het simpele en mooie idee van gelijkheid leiden tot het simplistische idee dat alle problemen worden veroorzaakt door ongelijkheid. Het bespaart veel tijd om zo te denken. Maar wil je graag meer inzicht krijgen in de wereld, dan is dat niet zo nuttig. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.